herstellen. Oké, nou, we gaan beginnen. Goed, we zijn dus nog steeds bezig met onze vrijheid in Christus. Ja, het onderwerp. En ja, je begint soms ergens aan en dan wil je het natuurlijk ook afmaken, ja. Dus we hebben een aantal mooie dingen gezien. En vorige keer zijn wij geëindigd bij het leven. Wat zijn de consequenties voor als je als gelovige zondigt, hè, of in zonde gaat leven? Dat zijn twee verschillende dingen. Het ene is door in zonde te gaan leven, en nou, dat weet je, dan ben je gewoon, leeft ook in zonde, niets meer met het woord. Of je verlaat de gezonde leer, ja, dan blus je de geest, of je bedroeft de Heilige Geest, en dat is, nou ja, goed, dan zondig je, maar dat is wat anders dan dat je natuurlijk echt in zonde leeft, dat, zoals Paulus zegt, dat de zonde u niet in u gaat heersen. Als de zonde in jou heerst, dat betekent dat de genade niet in ons is. Gods woord niet. En dan, ja, dan leef je natuurlijk, dan is de zonde de baas in jou. Goed, nou, we hebben al een aantal dingen over gezien. Nou, het punt is dat voor onze positie in Christus hebben we duidelijk gezien, hè, we weten het allemaal, hè, big flow, Christus, de geest heeft ons verzegeld, we zijn gedoopt, al die dingen bij elkaar, onze positie is onaantastbaar, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dus wat dat betreft, wij zijn iedereen, of je nou recht snijdt of niet, elke broeder en zuster die je tegenkomt, ook al zullen ze zeggen, die Paulus, jullie met je Paulus, dat is helemaal niks, het is ketters, maar toch, als ze kind van God zijn, dan geldt voor hun dezelfde positie. Dat gaat tegen ons in, hè? Want wij vinden eigenlijk wel dat wij eigenlijk een beetje iets meer verdienen, ja? Nou, nee, maar oké. Okay, maar God is een God die doet, die vergeldt aan ieder naar zijn werken. Dus de gehoorzaamheid aan hem, wat wij nu in ons leven doen, dat zal hij zeker belonen, ja. Absoluut. Maar dat is een ander verhaal. We hebben het nu over onze positie. Het is uit genade, door het geloof. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij dan zogenaamd gedaan hebben, want die hebben wij niet gedaan. Niet één zelfs. Dus je komt tot geloof en in één klap, boem, ben je in de hemel gezet met al die geestelijke zegen. Dat geldt voor iedereen. Ja, dat is natuurlijk heel duidelijk. En gaan we zondigen, dan weten we, dan is dat dus onze positie, is onaantastbaar, want wij zijn in Christus. En het is niet zo dat God die zet je de ene keer in Christus en dan, ja, je bent niet uit de werken zalig geworden. Dus een beetje apart als je dan door de werken, dat je door die zaligheid weer kwijt kunt raken, dat je er weer uitgeschopt wordt. Dus dat blijft, ja, dat is duidelijk voor ons. Maar het heeft wel in onze wandel, hoe wij dus gehoorzaam leven, of niet, daar kijkt God wel naar. Absoluut, ja. Dus naar wie wij zijn in Christus, dan zit hij ons alleen maar in Christus. Punt. En niet als ons die zondaar. We kennen ook dat liedje, ik ben slechts een zondaar, doch gered. Oké, okay, dat liedje heb ik bij ons op de site ook staan, maar ik heb er wel onder gezet. En sindsdien ben ik een nieuw schepsel, ja. Dat je dat wel goed onthoudt, want we moeten kijken naar onszelf als een nieuw schepsel en niet meer die zondaar. Maar goed, dat nieuwe schepsel kan dus nog wel zondigen. En dat is het punt waar het om gaat, over de consequenties als je dus in zonde gaat leven of zondigt, ja. En in gehoorzaamheid leven. Ja, dat dan, ja. In het lichaam van Christus zeggen we wel eens, heb je vreemde snoeshanen. En dat is ook zo. Er loopt van alles rond en ik ben de voornaamste, zeg ik dan altijd maar. Ja, net zoals Paulus dat zegt. Maar daar heb je natuurlijk gehoorzame kinderen. En je hebt ongehoorzame kinderen. Zo is het in het leven ook. Als je kinderen hebt, dan weten we allemaal, waar de een die doet wel wat je zegt. En de ander, dan moet je helemaal naar aarde bewegen om in het gereel te krijgen. Ja? Dus je hebt gehoorzame en ongehoorzame kinderen. En dat is het punt eigenlijk. Nou, en dat wil ik met jullie gaan bekijken. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Dank u dat we zo'n rijke boodschap hebben. Het is zo duidelijk, Heer. En het is moeilijk voor degene die het woord niet recht willen snijden. Maar het is eenvoudig voor degene die dat wel doen. Want uw geest geeft ons dan licht en zo gaan we alle dingen verstaan. En daarom bidden we ook nu, Vader, dat uw woord dat hebben voor ons liggen. De letters staan op het papier, maar toch hebben wij het licht van uw geest nodig, Vader. Zodat wij die woorden ook echt gaan verstaan. Niet alleen weten, maar ook gaan begrijpen. En dat het ook wat in ons mag doen en ons mag opbouwen. En dat vraag ik voor ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed. Nou oké, ik ga met mij mee naar 1 Timotheus 4 vers 8. 1 Timotheus 4 vers 8. Goed. Er zijn voor mensen, voor gelovigen, daar spreken we natuurlijk over, die gehoorzaam willen zijn, heeft dat gevolgen. En die niet gehoorzaam willen zijn, heeft dat ook gevolgen, consequenties. Nou, ik hoef niet meer te zeggen voor onze behoudenis, want dat staat als een paal boven water. Dat weten wij gewoon door Gods woord. Dus daar gaan wij nu ook vanuit, ja? Dat hoef ik jullie niet meer te vertellen, dat weten wij gewoon. Nu, kijk, in 1 Timotheüs 4 vers 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Nou, dit slaat helemaal niet op of jij, of als jij doet aan trimmen, aan rennen, fietsen en zo. Dat heeft allemaal niks met die lichamelijke oefening te maken. Het is ook niet dat de Bijbel dat verbiedt, dat mogen we allemaal zelf weten. Ja? Maar het heeft duidelijk te maken met wat, kijk, in zijn context, bijvoorbeeld in vers 3, verbiedende te huwen, ja, en van spijzen te onthouden. Hè? Je moet bijvoorbeeld vasten, of je mag bepaalde eten, vlees niet eten en dat soort dingen. Of verbiedende te huwen. Nou, we kennen een kerk die dat doet. Ja? Al dat soort dingen. Dat zijn allemaal inzettingen van mensen, maar niet van de Bijbel. En dat zijn lichamelijke oefeningen. Je hebt ook bijvoorbeeld zelfkastijding. Ja? Je kent ook dat je bijvoorbeeld niet mag huwen, bijvoorbeeld. Nou, we zien de resultaten daarvan. Ja? En al dat soort dingen, ja. Nee, er staat hier, dat is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Wat is godzaligheid? Nou, dat is zalig voor God leven. Ik weet nog vroeger, toen ik klein was, toen mocht ik nooit zeggen van, oh, dat is zalig. Wat een zalig gebakje. Want dat was een woord uit de Bijbel en dat zeiden de katholieken. En dat klopt ook niet, want die zeiden altijd, zalig kerstfeest. Nou, dat zeiden wij natuurlijk niet, want dat was een woord uit de Bijbel. Nog niet. Ja, maar wat betekent het woordje zalig? Zalig? Nou, als je in die betekenis te heerlijk, ja, en je geniet ervan, vindt fijn, het is wel behagelijk, ja. Dus godzaliglijk leven is zalig voor God, is, ja, zoals ik het dan zo zie, behagelijk voor God. Dat hij dat een behagen in heeft, dat hij dat heerlijk vindt, ja. Hoe wij voor hem leven, dat we hem een plezier doen, dat is godzaliglijk leven. En dat kunnen we alleen doen als we doen als hij het in ons doet. Dus net zoals met de wet ook, daarom de wet kan je nooit God behagen. Want dat is, dan ga jij het doen. En daarom krijgt Israël ook het nieuwe verbond. Dat God gaat het in hun harten schrijven. Dat hij zegt, jullie kunnen het niet, maar ik, alleen ik in jullie, dan zal het doen. Dan werkt het. Dat geldt bij ons precies hetzelfde, ja. Alleen bij ons is het door de genade. Dus de godzaligheid is tot alle dingen nut. Kijk, dus als wij godzaliglijk leven, heerlijk voor God gaan leven, zalig voor hem gaan leven, dan zien wij, dat heeft een belofte. Van de tegenwoordige en des toekomende levens. Dus het heeft een belofte voor het leven nu, zolang wij hier op aarde zijn. Nou, we hebben ook een toekomend leven. Dat is ook voor de gelovige, voor als die bij de Heer is hierna. Ik hoor wel eens zeggen van gelovigen, ja, nou ja, dan zit je daar in die hemel. Moet je daar nou al die tijd doen? Ja? Nou, maak je geen zorgen hoor. Ik verveel me nu al niet met het woord. Dat zal dan zeker ook niet het geval zijn. Nee, we hebben een belofte voor het toekomende leven. Dan gaan we wat dat precies inhoudt volgende keer nog wel zien. Maar in ieder geval, je ziet die twee dingen, ja. Het geldt voor nu wat je doet. En voor straks. Dus je kan geld op een bank zetten. Je kan geld nu uitgeven. Gewoon, je hebt het in je zak. Je krijgt je loon. Je geeft het uit. Voor nu. Je kan ook geld. En doen mensen natuurlijk ook. Of ze betalen aan een pensioen... organisatie, of je zet het op de bank, omdat je wil later, wil je dat geld gebruiken, en het levert wat rente op. Ja, dat geld moet meer worden, omdat straks, ja, voor de oude dag, als je dat mag halen, dat je dan daar gebruik van kan maken. Nou, zo is het in feite met dit ook, ja. Dus wat je nu doet, is een investering voor straks, als loon van de gelovigen, van de gehoorzaamheid. Dus dat zijn die twee consequenties. Nou, kijk, we hebben vorige keer reeds gezien dat iemand, de weduwe die haar wellust volgt, de begeerlijkheden. Even zacht zitten. De weduwe die haar wellust volgt, ja, dus iemand die in het vlees gaat leven, is levend gestorven, ja. Dus dat betekent, Gods geest is niet meer werkzaam in die persoon. De zonde gaat. Die heerst in die persoon. En dan leef je nog wel. Maar geestelijk ben je dood. Ja, Gods geest. Die doet niks. Geeft geen licht. Die bekrachtigt niet. Die sterkt niet. Doet dat allemaal niet. De persoon werkt gewoon door het vlees. Dat is één. Dat is een consequentie van iemand die in vlees leeft. Dus iemand die in het vlees leeft, dus in het tegenwoordige leven nu, resultaat is dat zijn leven gestorven is voor God. Dus Gods geest doet niks in die persoon. En dan volg je gewoon je zondige natuur. Nou, met alle consequenties van dingen weten we allemaal. Dus je bent wel geestelijk gestorven. Maar buiten dat, als jij dus alleen in het vlees gaat leven, nou, je weet het, hoef ik jullie niet uit te gaan leggen, wat de zonde oplevert. Kijk maar in de ziekenhuizen. Ja, de alcohol, de drugs, de drank, seks, de hele, al die toestanden. Het komt allemaal als een boemerang op de mensen terug, ja. Wetteloosheid en al dat soort dingen meer. Maar iemand die dus in dit leven wel gehoorzaam wil zijn, kijk met me mee even in Filippenzen 4, vers 8 en 9. Die is niet levend gestorven, die is levend, ja, hoe zou ik het zeggen, nog eens een keer levend gemaakt. Dat is net zoals dat wij bijvoorbeeld naar zo'n avond van die muziek gaan. Nou, en dan hoor je, ik ga er niet heen om blij te worden. Dat zeg ik altijd, die muziek vind ik mooi, maar niet om blij van te worden. En dat zie je bij sommige gemeentes, die gaan een uur zingen om blij te worden. Ja, maar ik heb dat niet, want ik ken het woord, ik ken de Heer persoonlijk, ik heb een relatie, het leeft in mij. Ik ben gewoon blij om wat ik ben en wie ik in Christus wat ik heb, dat weet ik. Daar ben ik heel blij om. En als ik dan liedjes hoor die bevestigen mijn hoop, ja, ik heb erkenning, ja, dan word ik echt nog blijer, ja. De blijdschap wordt alleen maar vermeerderd. Nou, dus wij zijn dus niet levend gestorven als wij in gehoorzaamheid aan Gods woord zijn, maar dan zijn we zeg maar levend nog eens een keertje, ja, worden we bekrachtigd en nog levender gemaakt. Kijk, Filippenzen 4 vers 8. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat weluit, zo enige deugd is en zo enige lof is, bedenk dat zelf. Nou, wie biedt dat? Biedt de wereld dat ons aan? Biedt de wereld dit ons aan? Eerlijk, rechtvaardig, rein, lieflijk? Ik heb gisteren een stukje uit de krant geknipt. Dat is even over de grens hier, hè, in Duitsland. Is een baptiste echtpaar, die zit in de gevangenis. Ze kregen eerst een boete van €2.000. €2.200. Omdat ze weigerden hun kinderen naar die openbare school in de lessen van seksuele voorlichting te laten gaan. En ik weet inmiddels wat. En dat was een openbare school, maar ik weet ook hier, christelijke school. Sommigen, het zal niet overal zijn. Maar wat daarover geleerd wordt, ja. En wat was het motief, hè? Ik was het ook weer, het motief stond dan ook weer precies. Nou ja. Was het motief
nou? Goed voelt,
ja, dat was de leer. Zolang het goed voelt, mag je het doen. En het was zogenaamd ter bescherming. Ze moesten wel zorgen dat het. Dus die ouders zeggen, ja, maar dat doen wij nu niet. Ze hadden 8 kinderen en ze hadden er 4 thuis gaan. Dus ze gingen zelfs vanuit de Bijbel gingen ze hun kinderen leren hoe God over seksualiteit denkt en het huwelijk. Nou, dat is dus rein. Hè? Dat is lieflijk, dat is rechtvaardig. Ja, dat is zoals de Bijbel dat ziet. Maar de wereld, dus moeders is opgesloten in de gevangenis. En in Duitsland is het zo dat als jij, zolang je dus niet toegeeft of niet betaalt, blijf je gewoon in de gevangenis zitten. Nou, en nou las ik in de krant, dus die moeder is nu eruit, nu zit pa erin. Maar die volharden erin. Ze zeggen, we hebben niks verkeerds gedaan. Maar dat gebeurt dus hier, hè? Dat is over de grens hier. Nou, en dan zeg jij gewoon, rechtvaardig, eerlijk, rechtvaardig, rein, lieflijk, luid, welluid, enige deugd is, zo'n enige lof is. Dat wil ik bedenken. En dat doen zij. En Paulus zegt, scherpt nog iets meer aan, want hij zegt in vers 9, dit is een algemeen principe waar zij het over, wat ik net toen sprak, het is Bijbels, absoluut, staat er helemaal achter. Maar nu verder, kijk, hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. En niet in de 12, zelfs, zegt hij, in Christus, zegt hij niet. Want wij volgen Christus in Paulus. Dus wij volgen wel Christus als wij Paulus volgen, ja? Geen misverstand over. Dus hij zegt, in mij gezien hebt, doet dat. Dus je bedenkt die dingen, nou wat zijn die dingen? Niet die de wereld aan mij aanbiedt hoor, maar wat ik van Paulus leer. Wat ik van hem ontvangen en gehoord heb en gezien heb. Oké, wij zien het in de Bijbel. Want wij hebben Paulus natuurlijk niet leven in de lijf. Maar het staat beschreven in de Bijbel. Dus we kunnen hem daar ook in zien. En dan Oké, en dan ga je het ook doen. Nou, die mensen uit... oké, dat is even in algemene zin dan. Maar oké, die gingen doen wat Gods woord zegt. Ja? Nou, en de God des vredes zal met u zijn. Hé, ik heb wel vrede met God, toch? Er staat in de vrede, God zal met u zijn. Er staat niet, die is met u. Nee, ik heb vrede met God, maar de vrede van God in mijn hart, dat heeft te maken met de gehoorzaamheid aan wat Paulus zegt. Zie je dat? En die zal met u zijn. Nou, dat is voor mij in dit dagelijks leven. Dus als je bijvoorbeeld, ja, de God des vredes zal met u zijn, dat wil betekent de vrede van God geeft jou rust in je hart, ja? Dan kan je alle situaties gewoon, alle tegenslagen aan. Maar het heeft met gehoorzaamheid aan zijn woord te maken. En dan zie je dat God, de vrede van God, die is met jou, die zal je ook besterken, die zal je bekrachtigen, die zal je ook blij maken. Ook in al die moeilijke omstandigheden. En iedereen die de Heer kent en die in een situatie gezeten heeft, zal dat zonder meer bevestigen. Ja? Nou, dat is dus de belofte van het tegenwoordige leven. Ja? Kijk ook even in 2 Korinther 4 vers 15. Dus we hebben wel eens de vraag, en we hebben natuurlijk allemaal moeilijke situaties in ons leven. En ik kijk hier ook in de zaal en hebben we wel wat. Ja? Het kan met je kinderen zijn, het kan in je huwelijk zijn, het kan met je collega's, met vrienden, met je buren. Vanwege Christus, ja, heb ik het dan over. Ik heb nu over gewone dingen in het leven waar ongelovigen ook allemaal mee te maken krijgen. Want wij zijn natuurlijk niet beter als de ander, maar als het gaat om de verkondiging van de verborgenheid, dan hebben we een ander probleem erbij. En dat kennen we alleen wij, omdat wij natuurlijk Paulus volgen. En dan zeg je, ja, dan heb ik toch een probleem, ja. En in 2 Korinther 4 vers 15... Maar heb ik een probleem, dan kan je een probleem hebben. En toch blijft altijd, je ziet, de God des vredes, waar kies ik voor? Daar gaat het om. En dat kan soms heel erg scherp snijden, ja. Heel erg moeilijk er zijn en veel pijn kosten. Maar toch, de keus voor de Here, de keus voor wat Paulus zegt, de God des vredes zal dan met je zijn. Altijd de keus voor de Heer is altijd de beste keus. Altijd. 100% of 1000% gewoon. Al gaat het soms tegen ons hele gevoel in. En dat je denkt, maar dan moet je gewoon op vertrouwen. 2 Korinther 4 vers 15. Kijk, de belofte van het tegenwoordige leven. Wat is de belofte? Nou, één is dus dat de God des vredes met jou is. En vers 15 hier. Want al deze dingen zijn om u in het wil. Wat zijn al die dingen? Nou, Paulus in vers 7 spreekt over de kracht van God, ja. En deze boodschap, die schat, zijn bediening die hij heeft. Ja, wat hij allemaal meegemaakt heeft. Maar dat in alles is God bij hem geweest. Hij heeft hem gesterkt. Hij is een voorbeeld van ons geweest. Hij heeft ook de vreselijkste situaties meegemaakt. Ja, en wat zegt hij dan uiteindelijk? Kijk, in vers 10, altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Wat gij ook in mij gezien hebt, zegt Paulus. Dat zien wij, ja. Hij is ons voorbeeld. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Nou, wat ik net zei, was dan niet in de dood, maar in de gevangenis geworpen. Het zou ook kunnen gebeuren, omdat jij zo meteen Christus gewoon verkondigt, hoor. Die tijd kan zomaar komen. Ik zou niet raar staan van te kijken als het gaat gebeuren hier. Nou, en dan zegt hij, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zie je het? Dat is die kracht. En de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Zie je, hij is als voorbeeld. De dood werkt wel in hun, maar het leven in uw lieden. Zie je, dan zien wij die bekrachtiging, het leven van Christus in mij, omdat ik in Paulus die dingen zie en geleerd en gehoord en gedaan heb. En doet het. Nou, en dan werkt het ook in ons. De God des vredes is dan met ons, zie je? Hij laat ons echt niet vallen, hoor. Nou, dan kijk ik verder in vers 15. Kijk, en al deze dingen, ja? Dus alles wat hij daar beschrijft, ja? En wat hij allemaal meemaakt. Maar dat hij het voorbeeld is, maar dat de kracht van God, van Christus, in het sterfelijk lichaam geopenbaard zou worden, ja? Die zijn om u en til. Zie je, die zijn daarom opgeschreven. Zie je hetgeen gij gezien hebt in mij? Die zijn voor ons opgeschreven. Hij heeft het meegemaakt. Opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Ja, die vermenigvuldigde genade, ja. die wordt door de dankzegging van velen overvloedig. Wat betekent dat dan, door de dankzegging van velen? Wanneer ga je iets danken? Als je iets gekregen hebt. Je gaat iets danken. Waarom hebben wij altijd een gebed waar ook in gedankt wordt? Ja, omdat wij weten, wij hebben dingen ontvangen en wij weten het. Ja? Wij hebben het ook ervaren. Hier ook, mensen die Paulus, hij heeft het opgeschreven en die heeft hij voor ons opgeschreven. Ja? Opdat als wij ook die daarin gehoorzaam zijn en daarnaar luisteren en het ook zullen gaan doen, bedenken en ook gaan doen wat hij zegt. Hij is ons voorbeeld, staat hier. Dan zie je, die genade, die wordt overvloedig door de dankzegging van velen. Ja, hier staat helaas niet allen. Waarom niet? Ja. Niet allen die volgen het, ja. Maar degene die het wel doen, wat heeft de genade gedaan bij ons, toen wij dat hoorden? Een enorme blijdschap gebracht, toch? En daardoor een enorme dankbaarheid. Dankbaarheid voor mij is vele malen groter geworden toen ik deze boodschap leerde kennen. Dan zie je dat die genade, die wordt dus overvloedig ter heerlijkheid Gods, ter ere van God. Dat is wat ons leven doet. Ja? Dus wij hebben de belofte persoonlijk dat wij worden gesterkt. Ja? De God des vredes is met ons. En tegelijkertijd dat wat wij in gehoorzaamheid leven, ook al lijkt dat nog zo klein en niks, dat het helemaal niks betekent als we hier met elkaar zitten misschien, en we zijn maar klein. En toch is het tot heerlijkheid van God. Wat wij doen. Nu. Omdat wij zijn in gehoorzaamheid. Het is toch ook, als je kinderen hebt. Nou, je kent het wel, hè. Dat is er een van Plug. En die misdraagt zich. Nou, dat vind je als vader niet leuk, ja. Dat jouw naam, want hij draagt wel jouw naam. Dus dat is er een van Maarten. Nou, dat is, hè. Daar gaat men een beetje over praten. Maar als een ander dus ja tegenovergestelde leeft, dan ben je als vader blij. Dan denk je, dat is tot eer van mij ook. Hij draagt me al mijn naam. Hoor ik. Nou, en zo geldt het voor de kinderen van God, precies hetzelfde. En dan gaat het om de genade. Want wij volgen de boodschap, het evangelie van Gods genade. En die wordt groot gemaakt. En dat is tot eer van God, tot heerlijkheid van God. Nou, dat is dus die belofte van het tegenwoordige leven. Zowel persoonlijk heb ik er natuurlijk nut bij, baat bij. Niet al die lichamelijke dingen, die ingezettingen. Dat lijkt allemaal mooi, maar het is allemaal tot verzadiging van het vlees, wat Paulus zegt. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om gehoorzaamheid. De vrede van God is dan met mij. En de genade is door die dankzegging van velen overvloedig ter heerlijkheid Gods. Dus de naam van God is in het geding. Ja? Nou, zo zit dat. Dus dat is de consequentie, inderdaad. Dus niet, hoe heet dat, als ik in het vlees leef of in gehoorzaamheid leef, ja, dat heeft allebei consequenties, ja. Nou, oké, dat hebben we nou gezien. Nou, en dat is de belofte van het tegenwoordige leven, ja. Dus het heeft ook effect voor mij nu, maar ook voor het toekomende leven. En daar gaan we het nu over hebben. En dan hebben we natuurlijk te maken met de rechterstoel van Christus, de belofte van het toekomende levens. Want wij hebben een leven nu. En we hebben ook een leven wat hierna komt. Wat mensen dan zo zeggen, het hiernamaals, ja. Paulus noemt dat het toekomende leven. Apart eigenlijk. We hebben een tegenwoordig leven en we hebben een toekomend leven. Dat is als we naar de Heere gaan. Nou, kijk dan maar mee in Romeinen 14. En die tekst hebben we een tijdje geleden ook gelezen. En dat gaat over de rechterstoel van Christus. Nou, de wereld mocht wensen dat ze voor die rechterstoel van Christus zouden komen. Maar er komen alleen gelovigen. En het is een beetje verwarrend, want er staat rechterstoel. Nou ja, goed, de een denkt aan de stoel die rechts van God staat. Ja, maar als hij naar de rechtbank staat, staat er de stoel niet rechts, hoor. De stoel van de rechter staat in het midden. Je komt binnen en jij staat achter het hekje. Maar daar sta je, nou ja, goed, tegenwoordig met advocaten, dan worden ze natuurlijk, wordt alles op alles gezet om de grootste misdadiger nog vrij te krijgen. Maar daar spreken we dus over veroordeling. Maar de rechterstoel van Christus, wat doet hij? Recht spreken. Je hebt hele mooie verhalen over de Bema, Grieks woord en al dat gedoe meer. Dat leg ik allemaal naast me neer. Rechterstoel, dat is een rechter zit daar. En wat doet een rechter? Die oordeelt. En die oordeelt wat goed is en wat fout is. En dan spreekt hij zijn oordeel aan de hand van een maatstaf van de wet, spreekt hij uit. Zo zit dat gewoon. En dan krijg jij straf. De rechterstoel van Christus, daar gaat het niet om straf. Maar dat gaat wel over een beoordeling, over wat heb jij gedaan Nou, niet met mijn zoon. Ja, dat heb je aangenomen, want er komen alleen gelovigen. Maar wat heb jij daarna gedaan in gehoorzaamheid aan wat God wil in dat tegenwoordige leven? Waar je toen in leefde. En waar wij dus nu in leven. Het tegenwoordige leven. Heb jij ook gevolgd de woorden die ik heb gesproken via apostel Paulus? Heb je zijn brieven wel eens gelezen? Ja? En als je ze gelezen hebt, is dat al voldoende? Want er zijn er ook die zeggen, nou ja goed, ik snij het woord recht en dat is het. En ik krijg ook de hoofdprijs in verband met loon. Nee, Paulus zegt, niet alleen bedenken, maar ook doen. Kijk, dat is het. Wat heb je aan kinderen die zeggen, ik weet alles wat mijn vader gezegd heeft en hij heeft gelijk, maar ik doe het niet. Dat werkt toch ook niet? Nee. Nee. Gehoorzaamheid dus, Romeinen 14 vers 10. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Zie, het gaat over oordelen. Maar, Romeinen 14 vers 10. Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen, en wij, dat zijn de leden van het lichaam van Christus en niemand anders, iedereen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En daar staan we allemaal alleen. Ja, zoals je nu in de rechtbank staat voor zo'n hekje, er staan er nooit twee. Er staat er altijd eentje. En wij zullen ook allemaal alleen, want je gaat allemaal voor jezelf rekenschap afleggen. Dus er komt een rekenschap, inderdaad. Wij zullen voor de rechterstoel van Christus, dus dat is de stoel van de rechter, worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal belijden. Oké, dat is uiteindelijk iedereen, ook de ongelovigen. Maar voor de rechterstoel van Christus, de gelovigen zullen rekenschap afleggen voor wat zij in dit leven met zijn woord gedaan hebben. Zodan een iegelijk van ons zal voor zich, kijk, zie je, voor zichzelf. Dus jij kan wel heel mooi over die anderen spreken. En dan kunnen wij heel goed, daar zijn we heel goed in, om altijd een ander te oordelen en te zeggen wat goed en fout is. Maar hier staat, nee, jij zal voor jezelf, dat andere, laat dat maar aan God over. Want die ander, die komt ook voor de rechterstoel. Dus dat komt allemaal heel zo goed hoor. Er zal echt niet iets oneerlijks, zal er doorheen slippen die zo meteen oneerlijk misschien een positie heeft in de hemel. Waarvan jij zegt, ja, maar ja, God heeft eigenlijk niet gezien dat hij dat en dat gedaan had. Want had hij nooit daar gestaan, dan had ik daar. Nee. Nee, ieder voor zichzelf geeft van God rekenschap af. Dus ja, die verhalen, ik ben gered door genade en amen, gelukkig is dat zo. En ik kan doen en laten wat ik wil. Ik weet dat zo net niet, dat is namelijk niet zo. Ik kan doen en laten wat ik wil, want als je vrijheid hebt, je bent bevrijd, dat heeft ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Wat heb je aan die vrijheid? Ja, dat je in beschadigt andere mensen ermee. Is dat wat God wil? Nee, want wij zullen elkaar in liefde dienen, zegt hij. En als je alleen maar brokken maakt, omdat je weet, ik snijd recht en ik kan iedereen ermee om zijn oren slaan en dat soort dingen. Ik geloof niet dat niet Gods bedoeling is, ja? Nee, gehoorzaamheid aan de brieven. Dus dat is wat wij gaan doen. 2 Korinthe 5 vers 10. Staat het ook, lees ik ook even. Dus we geven voor onszelf rekenschap af. Dus wat doet God? Hij kijkt vooral, en daar komen we ook nog op. Hij kijkt vooral in ons hart natuurlijk, hè. Die daden, dat zijn allemaal net zoals de zonde. Je zondigt, maar op het moment dat je het doet, is er van tevoren in je hoofd daar al, dat hebben we vorige keer al gezien, is die beslissing al lang genomen om het te doen. En daar is die zonde begonnen. De rest is een uitvloeisel ervan. Je gehoorzaamt wat je niet denkt. Nou, zo wel God ook. Hij kijkt, oké, die daden, maar hij kijkt naar de motivatie. Nou, 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nou, de oppervlakkige lezer denkt allemaal van, wat we ook vaak horen, ja, nou, doe nou maar goed je best en dan komt het wel goed. Doe nou maar goede dingen, nou, het vrouwtje naar de overkant helpen en allemaal mooie dingen doen en dan zal. Maar we hebben er niks aan als het niet in gehoorzaamheid is met Gods woord. Als het is om iets te verdienen, dat je denkt, en nu ga ik wat verdienen, ja. God gaat, nee, we spreken hier over kinderen van God. En die, het zij dat hij gedaan heeft door dat lichaam, nou door dat lichaam dat gehoorzaam natuurlijk, wat van binnen besloten is, mijn hart, dat heeft een keus, die kan ja zeggen tegen de Heer, en kan nee zeggen. Hij zegt misschien, nou ja, ik heb er helemaal geen zin in, dat komt later wel, ik ben gered, klaar. Nee, of Paulus, nee, ik volg de apostelen. Nee, het zij goed, het zij kwaad. Dat heeft alles te maken dat Paulus zegt, ik heb het fundament gelegd. en een ander buitenop. En zie toe hoe jij erop waat. Daar gaat het om. En nou, we hebben de tsunami gezien. Nou, het meeste wat wegspoelde waren de houten gebouwen. Hè? En die kerncentrale, dat blijkt. Ik heb het niet allemaal gelezen hoor, niet zo heel veel. Maar als ik goed begrepen heb, hebben ze zich ook niet helemaal aan de juiste voorschriften gehouden. Want ik heb, als ik fout zit, moet je corrigeren. Maar ze moesten geloof ik tot 8,5 op de schaal van Richter een aardbeving aankunnen. En ze zijn gebouwd geloof ik van 6,5 of zoiets, hè? Ja, nou, dan zie je het weer, hè? De menselijke fout. Dus, de boel is nu, wat het nu is, we weten allemaal wat er aan de hand is daar. Terwijl als het dus zodanig gebouwd was volgens de voorschriften, dan had die centrale waarschijnlijk gewoon nog gestaan. Niks aan de hand geweest. Nou, in het geestelijke leven is het hetzelfde. Als wij gaan bouwen zoals wij denken, zoals wij moeten bouwen, en ook al gaat het over Christus, en we gaan bouwen zoals Petrus het fundament gelegd heeft, krijg je hetzelfde effect als met die centrale. Dan stort ons huis voor de rechtstoel van Christus gewoon in elkaar. Sorry hoor, dan heb ik het heel mooi gebouwd. Het ziet er mooi uit. Ik praat ook over de Heer Jezus en ook over allerlei mooie dingen. En doop, kijk eens, ik bereik heel veel mensen. Veel mensen in de kerk zit vol. Het lijkt naar de mens gesproken mooi, maar God zegt, ja, moest luisteren. Dit is wat ik wil. Zo had het gemoeten. En je gaat natuurlijk, ik wil dat je doet zoals ik het wil, niet zoals jij het wil. Dus dat hele kaartenhuis, dat hele huis, dat stort in elkaar. Paulus zegt, nee, dat fundament dat ik leg, daar, zo, daar moet je op bouwen. Nou, en dat is goed en dat is kwaad. Het ene is goed, het andere is kwaad. Hout, hooi, je kent het. Oké. Nou, en dan ga ik toch eventjes praten over die rechterstoel van Christus. In die zin, dat daar is natuurlijk veel verwarring over. Als je het woord direct snijdt, krijgen we met nog meer dingen te maken. Tronen of rechterstoelen. Men verwart het vaak natuurlijk ook. Kijk even met mij mee in Matteüs 25 vers 31. En ik lees dat even met jullie. 25 vers 31. Dan zit de Heer Jezus op de troon. Ja. Van zijn heerlijkheid. Kijk. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijkheid. Zie je, zit hij op de troon. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Alle volken zullen voor hem vergaderd worden. En hij zal hen van elkander scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen, degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Enzovoort. Nou, het hele verhaal. In ieder geval, één. De bokken en de schapen. Hoe staat het? De bokken en de schapen. De schapen, dit gaat over het koninkrijk wat bereid is van de grondlegging der wereld. We spreken hier over aan het eind van de grote verdrukking, als het duizendjarig vrederijk begint, zit Christus op de troon en degene die Israël, ik zeg het even heel, heel simpel, die Israël, de Joden, de gelovige Joden, gesteund hebben, dus de heidenen die de Joden gesteund hebben, die gaan het koninkrijk in en die dat niet gedaan hebben, kijk wat staat daar in vers 41. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, kijk, gij vervloekte, dat is het tegenovergestelde van gezegende. Vervloekte in het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereikt is. Daar zie je dus ook een oordeel. Maar dat heeft te maken, wat ik net al zei, Christus gaat met het volk Israël, een gezuist volk, het koninkrijk in Israël, met Jeruzalem, die gaan over de hele wereld regeren. En Israël zal, niet de Verenigde Naties die in New York zit, maar Israël in Jeruzalem regeert de hele wereld, hè? De hele wereld. Op alle overheidsposities zullen Joden zitten. Ja, dat is de situatie. En de heidenen zullen door hun het evangelie verkondigd krijgen en door hun ook geregeerd worden en geoordeeld worden. Maar die troon waar het hier op gaat, dat is dus de troon dat die de schapen, wij zeggen, hé, dat zeggen wij, hè, de schapen van de bokken scheiden. Waar komt dat vandaan? Komt dat de Bijbel? Maar het heeft daarmee te maken, dus dat moeten we niet verwarren met de rechterstoel van Christus. Dat heeft daar niets mee te maken. En kijk ook in Openbaring 20 vers 11. En dat is een nog grotere misleiding of gevolg van het niet recht snijden, dat men het verwart met de grote witte troon. De rechterstoel. En dat, daar is vooral heel vaak de verwarring over. Want ja, we kennen het, hè, dat lied. Hè, dat lied, Maarten knikt al. De geloofsleiding is waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat heb ik ook uit volle borst meegezongen. En ik vind het nog een mooi lied trouwens. Prachtig. Alleen, ja, je moet het recht snijden. Je moet weten wat je zingt. Maar 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. En geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Nou, en dan zie je in vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Zo iemand niet werd gevonden in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Hier zie je dus die grote witte troon. En daar zit de rechter. En wie is die rechter? Jezus Christus. En wat doet hij daar? Daar komen de gelovigen. De ongelovigen. Voor die troon komen alleen ongelovigen. Kijk, de rechtstoel waar wij voor komen, daar komen alleen gelovigen. En dat is geen rechter die veroordeelt, maar die beoordeelt. Kunnen wij in het Nederlands mooi zeggen. Die beoordeelt wat jouw werken zijn geweest. In het licht van het evangelie van Paulus. Voor de grote witte troon, ja, daar zit je niet om. Ja, in feite zijn de ongelovigen zijn natuurlijk al in de hel. En die staan daar voor de grote witte troon. Die zullen allemaal, ook nog in overeenstemming met hoe zij in hun leven geleefd hebben, zullen daar maar een straf krijgen. Maar hier gaat het duidelijk om veroordeling. En wat is het resultaat? De poel des vuurs. Nou, de rechterstoel van Christus en de grote witte troon, dat zijn twee verschillende dingen. Want wie voor de rechterstoel van Christus komt, daar gaat niemand van naar de poel des vuurs. Dus als we even kijken, dus dit is, ik zal eventjes een tekeningetje maken. Ja, die luisteren kunnen dat niet zien, maar ik zal het al even zeggen. Dus we hebben hier het kruis, de tijdslijn, en een lijn van links naar rechts. Nou, dan zie je natuurlijk, ik doe even zo een streep, de bedeling der genade. Dat is waarin wij leven. Na de bedeling der genade krijg je de 7 jaar grote verdrukking. En dan krijgen we 1000 jaar, en dat is het koninkrijk. Nou, kijk, wij leven in de bedeling der genade, maar wij worden een keer opgenomen. Nou, misschien is dat morgen wel. En we gaan het nog zien, maar aan het eind van de bedeling der genade worden wij opgenomen. En dan gaan wij zo naar de rechterstoel van Christus. Maar wij ook, daar is de rechterstoel van Christus. Die is dus niet op aarde, die is in de hemel. Dus wij worden helemaal niet, wij komen niet voor de witte troon, want de witte troon is op aarde. Ja? Of die zal in ieder geval zijn, gaat over de dingen op aarde. Nou, we krijgen 7 jaar van de grote verdrukking. Nou, dat is de dag van Jacob's benauwdheid. Daar hebben we het zondag ook over gehad. Ja? Gaan we zo meteen de tekst even lezen uit 1 Petrus. Daar wordt het volk Israël gezuiverd. En dat gezuiverde Israël, dat gaat het koninkrijk in. Dus dan hebben we Israël in het koninkrijk. En dan hebben we nog de heidenen die we net zagen, die gaan ook het koninkrijk in. Nou, en dat is de zuivering van de heidenen. Want Israël is al gezuiverd. En dan zijn er heidenen in het koninkrijk 1000 jaar. Die worden het evangelie, gebracht. En de een neemt het aan, de ander neemt het niet aan. En sommigen zullen gedwongen toch doen wat Christus zegt in de 12 apostelen. Maar dan weten we dat aan het eind van het 1000-jarig rijk wordt Satan losgelaten. Nou, en dan weten we, dan verleidt hij nog een heleboel heidenen. En de een zullen kiezen voor Satan, de ander niet. Maar dan komt vuur uit de hemel en dan wordt Satan vernietigd. En dan zie je, dat gaat nog net op het bord. En dan krijg je dus de grote witte troon. Zie je het? Dat is eigenlijk dus de volgende. Het kruis, daar is natuurlijk het oordeel geweest. Aan het kruis. Daar heeft Christus zijn leven gegeven voor alle mensen. Ja? Degene die het niet aannemen. Nou, die gaan hup, hier naar beneden in de hel. Ja? En die gaan dan straks, helemaal die lijn trekken we door. Als alles voorbij is, komen ze voor de grote witte troon. Zie je het? En wij gaan naar de rechterstoel van Christus. En hier, nou ja, goed, zie je 1000 jaar rijk. Oké. Ga even mee naar 1 Petrus. 1 Petrus 4 vers 17. Ik weet eigenlijk niet meer of ik het vorige keer ook gelezen heb, maar... Petrus zegt wel iets belangrijks, want de tegenwoordige tijd in de Bijbel, moeten we gelijk begrijpen, dat zegt hij niet voor niks, ja? Als Petrus zegt de tegenwoordige tijd, of Paulus zegt de tegenwoordige tijd, dat zijn twee verschillende dingen. Want als Paulus zegt de tegenwoordige tijd, spreekt hij over de bedeling der genade. Maar we weten, de bedeling der genade, die stopt een keertje. En dan is de tegenwoordige tijd waar Paulus over spreekt, is afgelopen. Dus als Petrus spreekt dan over de tegenwoordige tijd, dan spreekt hij over de tijd waarin dat geldt. En kijk hier in 1 Petrus 4 vers 17. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Dus wat zegt Petrus? Als we even naar ons schema kijken, dan zegt hij, want Petrus schrijft aan de gelovige Joden, de kleine kudde, in deze periode de grote verdrukking. Die 7 jaar waarin Israël gezuiverd wordt. En dat is dus een oordeel. Daar oordeelt God, ja. De mensen zullen moeten kiezen. En alle Joden die Christus hebben aangenomen als verlossen, die gaan naar het koninkrijk in. Een verlossen Israël. Maar die het niet doen, waar gaan die Joden heen? Naar deze lijn. Die gaan ook naar de hel toe. En die komen dan straks ook voor de grote witte troon. 1 Petrus 4 vers 17. Het oordeel begint van het huis Gods. In de tegenwoordige tijd zegt hij dat. En we weten, hij schrijft aan de Joden in de verstrooiing, de kleine kudde, tijdens de grote verdrukking. Want wat is het huis Gods in de tegenwoordige tijd? Nu? Dat zijn wij. Zie hoe belangrijk dat je is dat je het woord recht snijdt. Dat je, als je dat niet doet, dan gooi je de hele boel door elkaar heen. Dan heeft dus ook tot consequentie dat jij dan ook op een gegeven moment uitkomt. Ik kom voor de grote witte troon uit. En dan ga je inderdaad zeggen, oh ja, ja, en dan lees je dat, al die werken die gedaan worden. Dus ja, doe nou goed, heel veel werken, dat die weegschaal goed doorslaat. Want anders ga je naar de poel des vuurs. Want hij gaat me op beoordelen en ik word daar veroordeeld als ik niet goed mijn best doe. En zo stond ik ook, voordat ik tot geloof kwam. Ik zag mezelf echt voor die grote witte troon staan. Niet zo letterlijk als ik het nu hier lees, maar ik wist, God is een God die gaat oordelen. En die heeft dus inderdaad die weegschaal en die gaat wegen. En Jan die gaat verloren. Dat wist ik 100% zeker. Dat was inderdaad, als ik Christus niet had aangenomen, was ik daar inderdaad ook geweest. Dan had ik voor die grote witte troon gekomen. En dat is waar Christus mij nu juist van verlost heeft. Van die tweede dood, zoals hij dat noemt. Nou, kijk ook even mee in Jeremia 25 vers 15. Even in het Oude Testament. Jeremia 25 vers 15. Jeremia 25 vers 15. Want alzo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd. Neem deze beker van de wijn der grimmigheid van mijn hand en geef die te drinken al de volken tot welke ik u nu zend. Dat zij drinken en beven en dol worden vanwege het zwaard dat ik onder hen zal zenden. Zie je, dan komt het zwaard. Zal onder de heidenen komen. En ik nam de breken van des Heeren hand en ik gaf te drinken al de volken tot de welke de Heere mij gezonden had. Jeremia. En dan namelijk Jeruzalem en de steden van Juda en haar koningen en haar vorsten, om die te stellen tot een woestheid, tot ontzetting, tot een aanfluiting, tot een vloek, gelijk het is de heden dagen. En dan ga ik door met jullie naar vers 29. Want zie, in de stad die naar mijn naam genoemd is, dat is Jeruzalem, staat daar, begin ik te plagen. En zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig gehouden worden, want ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de Heere der Heerscharen. Dus hij begint, zie het weer, hier ook, in Jeruzalem, uiteindelijk alle inwoners der aarde. Ik heb daar nog meer teksten van. Dat doe ik toch even. Ik dacht eerst doe het niet. Maar Ezechiël 20. Kan nog gaan wel eventjes. Om duidelijk te laten zien dat er zit een onderscheid in. Ja, met het oordeel. Hij begint met Israël. En dan komen de heidenen. Ezechiël 20 vers 33. Ezechiël 20 vers 33. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zou ik niet met een sterke hand, bladzijde 919. En uitgestrekte arm, vers 33. Ezechiël 20 vers 33. En met een uitgegoten grimmigheid over u zal regeren. Want ik zal u, wie is u? Israël. Uit de volken, meervoud, de heidenen, voeren. En u vergaderen uit de landen, meervoud. Israël is verstrooid. Peter spreekt ook tegen de Joden in de verstrooiing. Waarin gij verstrooid zijt door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken. Ik zal met u al daar rechten aangezicht aan aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met uw rechten, spreekt de Heere, Heere, met Israël. En ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan. We weten die roede, dat is de antichrist. Ik zal u brengen onder de band des verbonds. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hun vreemdelingenschappen voeren. Uitvoeren, zij zullen in het land komen. In het landschap Israëls niet wederkomen. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Oké. Okay. Dus je ziet, het gaat om Israël in die tijd. En ze worden uit alle landen, uit de volken gevoerd. En hij zal hun persoonlijk met hun rechten onder de roede doorbrengen. Nou, en dan daarna. En dat is wat gebeurt. Goed, nou ja, en dan had ik eigenlijk nog een tekst, maar die laat ik zitten. We zien dus dat Israël dus wordt geoordeeld in die grote verdrukking. En in het duizendjarig rijk zullen de heidenen worden geoordeeld. Ja, we kennen allemaal de psalm, dat de Heer zal lachen. Ja, en hij zegt, de kust de toren, zoon, opdat hij niet toren, gij rechters, laat u leren, laat u tuchtigen. Ja, door wie? Door Israël, de grote opdracht van Israël. Wat is de grote opdracht van Israël in het koninkrijk? Dat ze de heidenen gaan leren wat de Heer Jezus Christus hun geleerd heeft. En dan hun dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat gaat gebeuren in dat duizendjarig koninkrijk. Zie je? Dus het oordeel van de heidenen op aarde is dus na die grote verdrukking in dat duizendjarig rijk. Dat is de volgorde. He, Jesaja 2, kennen we toch allemaal, van alle volken zullen opgaan, de wet zal gaan uit Israël komen, uit Sion. En dan zegt hij, de zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegscharen. En hij zal een heer richten met een ijzeren roede. Israël gaat de heidenen met een ijzeren roede regeren, met Christus aan het hoofd. En wie gehoorzaamt, die zal gespaard worden. Wie niet gehoorzaamt, Jesaja 66 zegt dat, die zal dan ook naar de hel gestuurd worden. Nou, en dat alles tezamen komt uiteindelijk uit, als dat allemaal voorbij is, het tijdschema, dan die grote verdrukking, daar gaat het mee om, die zit helemaal aan het einde van de rij. Als alles voorbij is, wij zijn, het lichaam van Christus is reeds in de hemel, wij zijn de rechterstoel van Christus al gepasseerd in feite, dan komt de grote verdrukking waarin Israël wordt gezuiverd, dus geoordeeld wordt, dan krijg je het duizendjarig rijk waarin de heidenen geoordeeld worden. En dan komt Satan los. En die wordt dan ook nog geordend. Want wordt in de poel des vuurs gegooid. En aan het eind daarvan, dan hebben we de grote witte troon. En daar komen alle ongelovigen van af. Wie is de eerste ongelovige die erin komt? De eerste is Satan. Nee, weet je wie de eerste is die in de poel des vuurs is? De antichrist en de valse profeet. Lees maar, openbaring 20. En dan zie je aan het eind van de duizendjarige rijk gaat de antichrist, of Satan erin. En dan komen alle ongelovigen. En hier is de eerste van de wereld, is Kain. Ja? Abel niet. Ja? Kain. En alle ongelovigen vanaf Kain, iedereen, ook in de bedenkende genade, iedereen gaat hier in die lijn naar beneden, in de hel. En die worden allemaal bewaard tot alles voorbij is. En dan komen ze allemaal voor de grote witte troon te staan. En worden ze daar allemaal veroordeeld. Mensen, wij komen voor de rechterstoel van Christus. En die staat, zie je, boven in de lucht. En dan worden wij beoordeeld. En dan worden we niet gestraft. Ik kijk even hoe laat het is. Ja, ik houd daarbij, want de volgende keer ga ik dan wat verder over vertellen over ja, hoe dat met die grote witte troon zal zijn. Hè, de maatstaf en de bewijsvoering, de rechter, wanneer dat is, dat hebben we net al gezien. En het vonnis wat hij zal uitspreken. En dan gaan we de rechtstoel van Christus met elkaar doornemen, want dat gaat vooral over ons. Maar het is belangrijk dat we het onderscheid weten te maken, ja. En ik weet gewoon, kijk, jullie zeggen misschien, ja Jan, dat weet ik allemaal al, die rechtstoel van Christus, ja. Maar toch, ja, het is ook belangrijk dat we daar toch goed blijven stilstaan. Want uiteindelijk zal iedereen lof hebben van God, ja, voor de rechtstoel van Christus. Want nogmaals, waar ik mee begon, iedereen, ja, is gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ja, en we mogen blij zijn dat wij voor die rechtstoel van Christus komen. Want sinds ik de Heere ken, tot nu heeft hij toch, als hij mij zou kijken, niet in Christus, wat ik als gelovige, heb ik toch nog wel gezondigd, ja, en dingen gedaan waarvan je zegt, ja, dat voor de rechter, dat voor de grote witte troon absoluut niet zou kunnen bestaan. Dan werd ik absoluut voor naar de vuur geworpen, want kijk wat met Adam gebeurd is, hè. Om niks, hij werd de gemeenschap verbroken en hij ging eruit en hij is gestorven uiteindelijk, wel niet naar de hel, oké, okay. Maar toch, hè, om iets waarvan wij zeggen, en wij als gelovigen, wij leven niet altijd in gehoorzaamheid, dus we mogen blij zijn dat hij ons altijd in Christus blijft zien, want wij zonden natuurlijk nog steeds zonden, waarvan één zonde al de grote witte troon, dat we daardoor al veroordeeld zouden worden in de poel des vuurs. Maar Christus heeft al onze zonden vergeven. Hij heeft al onze zonden gedragen. En dankzij, we mogen blij zijn dat God nu altijd ons in zijn geliefde zoon ziet. En Christus is zonder zonde. Wat een genade, hè? Zullen we daarvoor danken? Vader, we willen u danken, Vader. Daar worden we heel dankbaar van, inderdaad. En ook heel blij. En wat is het dan toch een schande als wij als gelovigen, Vader, gewoon u eigenlijk links zouden laten liggen. Niks met dat woord zouden doen. U hebt alles gegeven, Vader. Dat het ons mag motiveren, Vader. Om toch een godzaliglijk leven te leiden, Vader. Waarin uw naam verheerlijkt wordt. He, dat we ook door die dankzegging, ja, dat bewijst dat wij ook echt het ook ervaren en ook begrijpen waar het om gaat, Heer. En dat het ook echt uit leven. Dat tot eerlijkheid van u zal zijn. En dat we ook in dit leven, Vader, ook gesterkt mogen worden. En dat die vrede van u altijd met ons mogen zijn, Vader. Dat hij ons zal sterken en steunen en begeleiden, Vader. En helpen. En alles soort dingen, Heer. Dat doet u allemaal. Als wij ook u in uw woord volgen via de apostel Paulus. Daar, Vader, wil u danken voor deze genade. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.